Hallo, deze Nederlandse preek van Charles Spurgeon wordt u aangeboden door christelijke nieuwswebsite cip.nl. Met dank aan uitgeverij Boekhout.
Onwilligheid om tot Christus te komen. Ingesproken door Frits Simons. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Johannes 5, vers 40. Onze Heere richt zich tot de ongelovige Joden. Hij zegt hun dat ze bewijzen in overvloed hebben ontvangen, dat hij de gezondene van de Vader is, maar dat zij hem desondanks verworpen hebben. Hij legt dit ernstig op hun geweten. Als u deze uitspraak in zijn verband naleest, ziet u dat hij eraan herinnert dat hij door Johannes de Doper wel werd herkend als Gods zoon. En Johannes hielden ze toch ook allemaal voor een profeet. Hij was de beloofde Elia, de wegbereider van de Christus, en hij had gezegd, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Desondanks hebben ze deze getuigenis veracht en vertrapt. Verder zegt de Heere dat de door hem verrichte wonderen en de vervulling van zijn levenstaak voldoende getuigenis van zijn messiaschap bevatten. De werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij dat mij de Vader gezonden heeft. Er is geen beter bewijs van de echtheid van de zending van onze zaligmaker dan zijn karakter, leven en wonderen. De waarheid die hij verkondigde, de absolute volmaaktheid die hij liet zien, en de wonderen door hem verricht, laten zien dat hij de gezalfde van God, de gezonden zaligmaker van mensen was. Ook herinnert de Heere hen eraan dat er nog andere getuigenissen zijn, hoewel velen van hen het niet eens waren met die getuigenissen. Hij zegt, de Vader die mij gezonden heeft, heeft zelf van mij getuigd. Drie keer heeft de Vader vanuit de hoge hemel gesproken. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat was een getuigenis, of zij het hoorden of niet. En toch vertelt hij hun, dat ze nooit zijn stem hebben gehoord, of zijn ware gedaante hebben gezien. Anderen hadden die stem gehoord, en het neerdalen van de Heilige Geest als een duif wel gezien, en hun getuigenis waren eveneens niet zonder betekenis. Voor u, lieve vrienden, die hier bij elkaar zijn, is het een heel belangrijk bewijs dat God hoorbaar vanuit de hemel van zijn Zoon gezegd heeft dat hij de Christus was. We zijn blij dat dit bewijs er is. De Heere gaat nog verder en hij zegt dat er nog een bewijs is dat ze niet opgemerkt hebben. Dat bewijs is de getuigenis van binnenuit. Voor hen die het bezitten, is dat het beste bewijs. Een bewijs dat in de mens gevoeld wordt. Het bewijs van een nieuw hart. Het bewijs van vreugde en vrede. Het bewijs van vergeving van zonden. En het bewijs van heiligmaking. Dit zijn de meest overtuigende bewijzen voor hen die ze bezitten. Voor hen is het zo duidelijk als de zon aan de hemel. Maar deze Joden kennen die zaken niet. En daarom voelen ze er ook niets van. En zijn woord hebt gij niet in uw blijvende, want gij gelooft die niet, dien hij gezonden heeft. En dan herinnert de meester hen eraan, dat er nog een vijfde manier en bewijs is, om hem als Christus te herkennen. Dat is het onderzoek van de Bijbel, waarvan hij zegt, gij onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Als wij nu de ongelovige Joden even vergeten en denken aan ongelovigen, dan zijn er voor ons op dit ogenblik overtuigende bewijzen genoeg aangaande de Heer Jezus Christus. Er is een getuigenis van Johannes, van zijn wonderen, van de stem van de Vader uit de hemel, de inwendige getuigenis waarvan veel mensen getuigenis geven en de getuigenis van de Heilige Geest in de Bijbel. Samen bewijzen ze dat Jezus van Nazareth de beloofde verlosser van mensen is, de gezalfde middelaar van het genadeverbond, door wie de zaligheid te krijgen is voor allen die in hem geloven. Het ergst van het gedrag van de Joden was dat, hoewel ze veel getuigenissen hadden, zij niet tot hem wilden komen om in hem het leven te krijgen. Er zijn veel zulke ongelovigen in de wereld, en ook hier in de kerk, die niet tot Jezus willen komen. Er zijn hier religieuze mensen aanwezig, die elke week in de gemeente komen om een preek te horen, en desondanks niet tot Christus willen gaan. Sommigen gaan zelfs nog verder, zijn bekend in de gemeente, kennen alle liederen en het gemeenteleven. Ze zijn alles gewend, en het zegt hun allemaal niet zoveel meer. En hoewel ze wel naar de gemeentebijeenkomsten gaan, houden zij zich op een afstand van Christus. Ik hoop hen op dit moment duidelijk aan te kunnen spreken, en ik vraag hierbij het gebed van Gods volk, en bid om de hulp van de Heilige Geest. Ik ben geestelijk en lichamelijk zwak, en daarom hoop ik op een dubbele maat van Gods kracht, zodat God verheerlijkt zal worden en onder ons zal werken. Als eerste ga ik praten over het grote verlossingsplan. We kijken daarna het komen tot Christus, opdat wij het leven hebben. Als tweede kijken we naar de verhouding waarin wij tot hem staan. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt. Daarna komt ons derde punt, wat het gevolg zal zijn van dit gedrag. En tenslotte hoop ik op uw geestelijke verandering, zodat het voor u niet meer zal gelden dat u niet wilt komen tot de Heer Jezus. Uw onmiddellijke bekering tot de Heer Jezus Christus zal het grote onderwerp zijn van onze preek en van het gebed van Gods kinderen. Ten eerste leggen we kort het verlossingsplan uit. Christus zegt het zo: kom tot mij, opdat gij het leven hebt. De weg van de zaligheid is het komen tot Christus. Christus is een persoon, vol kracht om te redden. Hij heeft van zijn redding geen sacrament gemaakt, en ze is ook niet opgenomen in misboeken of afhankelijk van priesters. Hij draagt zelf zorg voor zijn redding, en als u gered wilt worden, moet u tot hem komen. Hij blijft altijd de enige bron en fontein van eeuwige genade en ontferming. De genade wordt niet gekregen als rondom de bron heen gelopen wordt, of als iemand er heel dichtbij gaat zitten. U moet tot hem komen, echt komen. Er moet een persoonlijke aanraking zijn tussen de Heer Jezus en uw geest. Nee, dat kan geen natuurlijke aanraking zijn, want zijn lichaam is in de hemel en wij zijn hier. Het gaat hier om een geestelijke aanraking, waardoor uw verstand, hart en gedachten tot Christus komen en het geloof als een hand hem geestelijk aanraakt. Vol vertrouwen geeft u uzelf dan aan hem over, en dan ontvangt u leven en genade uit zijn goddelijke kracht. Het gaat net zoals bij de bloedvloeiende vrouw, die hem aanraakte, en voelde dat er kracht van hem tot haar uitging, zodat ze genezen was. Zo stroomt er kracht in onze ziel, zodat onze geest, hoe ziek die ook was, genezen zal zijn. Denk eens aan Jezus Christus, die eens aan het kruis genageld werd en stierf als een offer voor de zonde. Denk ook aan hem, terwijl hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Hij is bekleed met oneindige majesteit en macht. Als u geholpen wordt om op dit moment met uw hele hart te geloven dat hij in staat is om u te redden en uw ziel gelovig aan zijn zorg toe te betrouwen, dan hebt u gedaan wat hij u beveelt. U bent tot hem gekomen, en hij zal u niet uitwerpen, maar zijn redding zal ook voor u zijn. Dit is het komen dat hij op het oog heeft, het richten van het hart, het verstand en de ziel op Jezus, zodat al het vertrouwen voor nu en voor de eeuwigheid in hem gesteld wordt. Als de tekst zegt, kom tot mij, opdat gij het leven hebt, betekent dat, dat wij met alles tot de Heer mogen komen. Want met het leven wordt alles bedoeld wat nodig is om gered te worden. De zaligheid zelf. Het is de laagste trap van de genade, maar voor de ziel toch eigenlijk ook de hoogste, als zij de heerlijkheid en het leven aan de rechterhand van God voor het eerst beleeft. Zondaar, vanuit uw natuur bent u dood in de zonde, en u moet levend gemaakt worden. anders kunt u niet bij God wonen, want hij is geen God van doden, maar van levenden. Om levend gemaakt te worden, moet u in aanraking komen met hem die het leven is, Jezus. En als u tot hem komt, begint u te leven. U bent misschien tot de dood veroordeeld, omdat u Gods wet niet gehouden hebt. U bent al veroordeeld, want u hebt gezondigd tegen de Allerhoogste. Als u tot Christus de Middelaar komt, wordt uw vonnis geseponeerd. U zult leven, want er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Zodra de ziel tot Christus komt, ontvangt ze vergeving en rechtvaardigmaking. Daardoor wordt de schuld die ons de verdoemenis aanbracht weggenomen en worden we bekleed met gerechtigheid. De gerechtigheid geeft ons het recht om zonder enige schrik of angst voor de Allerhoogste God te staan. Want wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Het komen tot Christus geeft ons het geestelijk leven en daarmee een wettig, rechtvaardig leven. Daarom hoeven we niet meer bang te zijn voor het zwaard van de gerechtigheid. Gods kinderen, die aangenomen zijn door hem, kunnen niet veroordeeld worden. Ik zal u 2 versen voorlezen, zoals ze gelezen kunnen worden, zonder de grondtekst verkeerd te interpreteren. Gij onderzoekt de heilige schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het welke van mij getuigen. Want gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt. U ziet dat er heel wat mensen zijn die het leven zoeken en zelfs denken het te bezitten. Toch hebben ze het niet gevonden, omdat ze voor Christus tekort komen. Ze onderzoeken de Bijbel, maar willen niet tot Jezus komen. Is het dan niet goed om de Bijbel te onderzoeken? Natuurlijk wel, hoe meer hoe beter. Maar toch is dat op zichzelf niet zaligmakend. U kunt een Bijbellezer zijn en toch verloren gaan. Pas als u door het geloof tot Christus komt, kunt u niet verloren gaan. Ik kan het ook nog anders zeggen. U bidt. Meerdere mensen bidden, maar toch komt u niet tot Jezus om het leven te hebben. Is het dan niet goed om te bidden? Natuurlijk wel, maar het is niet de zaak. Het is geen voorwaarde van het grote gebod tot de zaligheid. Het evangelie zegt niet, gaat heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle creaturen. Hij die de heilige schrift onderzoekt en bidt, zal zalig worden. Nee, er staat, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Daar ligt de genezende aanraking, de daad die leven brengt. Geloven het hart en belijdenis met de mond. Voor hen is de belofte, en voor de mensen die dit niet doen, klinkt het, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt. Let er goed op dat de weg die hier aangewezen wordt, de enige weg is. Er zijn andere preken, maar er is slechts 1 bediening. En in de echte bediening staat Christus centraal. Er worden andere wegen tot de zaligheid verondersteld. Maar het zal niet goed aflopen met degene die de andere wegen aanwijzen. Op de laatste dag zullen degenen die de mensen in slaap gewiegd hebben, veroordeeld worden. Er is maar 1 fundament, en dat is Christus de rechtvaardige. Geloof, en gij zult leven. Alleen wie hiernaar luistert, zal leven. Maar zorg ervoor, dat u hem, die spreekt, niet verwerpt, want hij is uit de hemel neergedaald. En er is onder de hemel geen andere naam gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Kom tot Christus, kom tot de gezalfde zaligmaker, kom tot de Zoon van God, kom tot Hem die God en mens is, kom tot de Middelaar en Verzoener en de grote plaatsvervanger voor zondaren. Kom en vertrouw Hem alles toe en u zult leven. Ik heb geen andere boodschap voor u. Leg deze boodschap niet naast u neer, want als u dat doet, gaat u zeker verloren. En deze weg, die de enige weg is, is God zij dank ook een open weg. Niemand die erop ging, is teleurgesteld teruggekeerd. Er leeft op aarde niemand die zijn ziel aan de Heere gaf en niet gered werd. Er is nooit iemand geweest die zijn vertrouwen op God stelde en geen nut ondervond van het geloof. Het geloof is een levende zaak en werkt door de liefde en redt de hele mens door Jezus Christus. Het is zowel een open als een veilige weg. Op dit moment is de weg ook open, lieve vriend. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel klimmen om Christus vandaar te halen? Of wie zal in de diepte nederdalen om hem op te wekken uit de doden? Het woord is bij u, op uw lippen en in uw hart. Als u met uw hart zult geloven in de Heer Jezus Christus en met uw mond hem zult belijden, dan zult u gered zijn. Zelfs u, al schemert het in de laatste dagen van de wereld en zien we de herfst dampen om ons heen, toch klinkt de roepstem nog, wie wil, die komen, en neem het water des levens om niet. Steeds blijft de fontein stromen voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en de onreinheid. Op deze manier heb ik u, zo duidelijk als mogelijk is, het verlossingsplan voorgesteld. Dit is het helemaal. Het is een komen tot Jezus. Als ik er nog langer over praat, verduister ik het eerder dan dat ik het nog helderder maak, want het evangelie is zeer eenvoudig. Het is een komen tot Christus, stellen van vertrouwen in hem, het gehoorzamen aan hem, en opgeven van uzelf voor hem en het liefhebben van hem. Zo moet u bij hem komen en bij hem blijven op de aarde, dan zult u voor eeuwig bij hem zijn in de hemel. Nu het tweede ernstige punt. En ik wil de onbekeerde mensen aanspreken. Hoe staat u, die het evangelie al zo lang hoorde, tegenover het verlossingsplan? Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt. Dit beschrijft uw staat, en ik vraag u dit onder ogen te zien. Ik zou wel willen dat u de eenzaamheid opzocht, om uzelf toe te spreken. Ik wil niet tot hem komen, opdat ik het leven hebben mag. Maar uw antwoord, dat zou vervelend zijn. Nee, zoiets zou ik niet kunnen zeggen. Vindt u dat? Ik zou willen dat u het echt vervelend wordt. U vindt het vervelend om het te zeggen, maar schijnbaar niet om te doen. Als u het niet wilt zeggen, doe het dan ook niet. Ik weet dat er iets vergelijkbaars meer voorkomt. Als een predikant openlijk een bepaalde misdaad bestraft, die bepaalde mensen op hun geweten hebben, nemen die mensen dat de predikant vaak kwalijk. Ze zeggen dat hij niet zo in details moet treden en niet al die vuile zonden zo bij name moet noemen, terwijl zij er wel elke dag in verder leven. Dat is de verachtelijke schijnheiligheid van een zondaar. Op dezelfde manier willen mensen ook in hun ongeloof verder leven. Maar als u hun vraagt om dit hardop uit te spreken, zullen zij dit niet doen. Het hardop uitspreken van, ik wil niet geloven, of ik wil niet tot Christus komen opdat ik het leven heb, weigeren ze als goddeloos, en ook de vraag zien ze als goddeloos. Maar als u het durft te doen, zoudt u het ook moeten durven uitspreken. Anders bent u een lafaard en een leugenaar. Ik vraag u niet om deze bekentenis voor anderen uit te roepen, zodat u hen zou kunnen besmetten, maar ik vraag het voor uzelf uit te spreken, om er zelf over na te denken en het door te laten dringen tot uw ziel. Ik vraag u om eerlijk om te gaan met uw eigen hart. Het kan niet goed zijn om uzelf te bedriegen. U wilt tot Jezus niet komen, opdat gij het leven hebt. Wij weten dat dit voor veel mensen geldt, omdat ze nog niet gekomen zijn. Als u zegt dat het niet waar is dat u niet komen wilt, vraag ik, waarom komt u dan niet? Als u gekomen bent, zal ik iets anders zeggen, en zal ik de Heere danken dat u tot zijn lieve zoon bent geleid. Maar als u niet gekomen bent, mag ik niets van mijn beschuldiging terugnemen, en ik herhaal, gij wilt tot hem niet komen, opdat gij het leven hebt. Ik weet wel dat u het over een andere boeg wilt gooien, door heel zachtjes te fluisteren, ik kan niet. Maar dat is zelfmisleiding. Weet u dat ik kan niet in de Bijbel hetzelfde betekent als ik wil niet? Als u de wil zou hebben, zou u ook de macht bezitten. Want waar de wil is, heeft God die gegeven, en hij geeft die nooit zonder macht. Natuurlijk moeten we soms uitroepen, het willen is wel bij mij,
maar het goede te doen, dat vind ik niet. Maar dat duurt niet steeds voort. Als de Heere de wil geeft, zal hij ook spoedig de weg wijzen. Zijn genade scheidt die twee zaken niet. Want de kracht komt samen met de wil. Als u de wil bezit, zult u ook de kracht hebben. Dat u niet kunt, is waar. Maar dat wordt veroorzaakt door uw onwil. Uw wil is de grond van uw ziekte. Ik kan van een man zeggen dat hij niet kuis kan leven. Waarom? De enige reden is dat hij niet kuis wil zijn. Ik kan van iemand zeggen dat hij de waarheid niet kan spreken. Maar het is niet duidelijk. Hij wil de waarheid niet spreken. Onze zwakheid om goed te doen ligt in het feit dat onze wil vijandig staat tegenover het goede. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt, is het goede antwoord op de verontschuldiging van u, dat u niet kunt. Als u wilt, kunt u ook. U kunt niet, omdat u niet wilt. Iemand onder u zal zeggen, het is niet omdat ik niet wil, maar ik durf niet tot Jezus te komen. Lieve vriend, maar waarop grond u uw angst? Durft u niet gered te worden? Durft u niet te gaan tot de Zoon van God, die enkel liefde is? Durft u niet te doen wat God u gebiedt? Dit is het gebod Gods, dat gij gelooft in Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Keer dat durf niet eens om. En nog eens, het zou wel heel wat beter zijn als u zou zeggen, ik durf niet te weigeren om te komen. Ik durf niet langer te wachten. Ik durf niet ongelovig te zijn. Ik durf niet te wantrouwen. Ik durf niet in mijn zonden te blijven leven en mijn zaligmaker te laten staan. Dat is het echte niet durven. Maar het andere is een foute verontschuldiging. Hoe dom is de mens als hij zegt, ik durf God niet te gehoorzamen en zijn zoon te vertrouwen? Laat uw eigen geweten daarover oordelen. De waarheid is, gij wilt niet tot Christus komen, opdat gij het leven hebt. Laat u mij eens vragen waarmee u bezig bent. Denk aan het leven dat u laat liggen. Er is voor u geen leven dan in Christus. En als u niet tot hem komt, zult u het leven nooit bezitten. U zult niet verder kunnen dan uw armzalig bestaan. Dat voert naar de dood. Alle kenmerken van het echte leven hebt u nodig. Zoals de genade die nodig is om de zonde te overwinnen. De vreugde die in staat stelt om over ons verdriet heen te kijken. En het licht dat helpt om iets van de goddelijke geheimen te zien. En ook het geestelijk leven dat we gekregen hebben door de wedergeboorte, waardoor we gemeenschap hebben met God en zijn Zoon Jezus Christus, hebt u nodig. O lieve vriend, het leven van God is de ziel, en de ziel is voor mij het enige nodige. Buitenom dat is niets in de wereld begerenswaardig. Het zou beter voor u zijn, als u arm, hongerig en naakt was, dan zonder dit leven verder te sukkelen. Het leven door het geloof van de Zoon van God is het echte leven in de wereld. En dat mist u, het leven dat mensen heilig, gelukkig en veilig en bovendien zalig maakt. Het leven door Christus, die in u is de hoop der heerlijkheid. Dit heeft u nodig. Wees niet zo dwaas om het van u af te gooien. Bedenk dat dat leven dat u zou willen vergeten, het eeuwige leven is. Het is een leven waarmee u in de andere wereld leven kunt. Het leven dat u daar in staat stelt om met de cherubijnen en de serafijnen om te gaan en met hen mee te zingen. Het leven dat u in staat stelt om voor de troon van God te staan en uw kroon vol dankbare blijdschap aan zijn voeten te werpen. Dit is het wat u laat liggen en veracht, want u wilt niet tot Christus komen, zodat u het leven hebt. Ga toch niet zo verder met het verwaarlozen van Gods beste gift. Ik herinner u eraan dat de dag komt waarop u angstig en handenwringend zou denken aan het leven dat u niet wilde bezitten. Misschien is dat voor u als u zult sterven, maar in ieder geval zult u die angst hebben op de oordeelsdag, wanneer de poorten van de hel voor u geopend zullen worden. Dan zult u te midden van vuur en zulver de tweede dood sterven. Want de mensen die niet twee keer geboren zullen worden, zullen twee keer moeten sterven. Degene die het leven door het geloof in Jezus niet bezit, zal voor de tweede keer moeten sterven, en die smart zal eeuwigdurend zijn. Denk nog eens na over het leven dat u verwerpt, en vraag uzelf af of u wel verstandig handelt. Denk dan ook eens in, nu wens ik te kunnen spreken zoals ik zou willen, aan de persoon die door u verworpen wordt. Gij wilt tot mij niet komen, zegt Christus. Ik heb daarover de hele dag nagedacht. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat iemand niet aan Christus denkt? Kijk eens naar hem. Laat mij hem voor u uitschilderen, zoals hij de verlossing aanbracht. Hij hangt aan het kruis. Zijn gezicht is bedekt met zweet. Het speeksel van de soldaten en het bloed, veroorzaakt door de doornen kroon. Zijn ogen zijn rood van huilen en het waken en zijn gezicht is door dit alles zeer mismaakt. Zijn lichaam beeft van angst. Zijn handen werden door ruwe spijkers zwaar verwond, zodat ze nu gapende wonden laten zien die bloeden. Zijn voeten zijn op dezelfde manier gewond en bebloed. En als hij gestorven is, wordt hij met een speer doorstoken, zodat bloed en water uit zijn lichaam stroomt. Hij is het, die op deze manier de zonden van de mensheid verzoende. De Heere der Heerlijkheid hangt daar, de enige geliefde Zoon van de Allerhoogste, de overste van alle aardse koningen, heeft alle heerlijkheid afgelegd voor u. Hij laat zich doodbloeden aan het kruis als een misdadiger voor u. En hoe staat u nu tegenover hem? U keert hem de rug toe? Is hij u dan niets waard? Betekent het niets voor u dat hij sterven moest? Meent u het echt dat het u niet aangaat dat het bloed van Jezus redt? Wilt u uw verzoeningsdeel weigeren? Verwerpt u het bloedige losgeld dat aan het kruis betaald is? Als dat echt zo is, schrijf zo'n verklaring dan eens op papier en onderteken die. Schrijf, ik weiger verzoend te worden door Jezus bloed. Onderteken deze verklaring. Misschien wordt u door dit schrijven getroffen. Gaat uw geweten spreken en gaat er binnen iets in uw leven. Hopelijk begint u hem te zien die u doorstoken hebt, en gaat u over hem huilen. U, die niet tot Jezus komen wilt, kom tot inkeer. Zie de Heer Jezus Christus nu voor de tweede keer. Hij bevindt zich nu in de hemel. Nu kan ik een heel ander beeld beschrijven. Daar zit hij aan de rechterhand van zijn Vader, bekleed met een sneeuwwit kleed tot aan de voeten, en omgord tot aan de borst met een gouden gordel, terwijl hij tronen en kronen uitdeelt. Hij wordt door duizendmaal tienduizenden gezaligde zielen gediend en door engelen van allerlei rangen omringd. Overtuig u er nog een keer van, dat hij het is tot wie u niet wilde komen. U keert uw gezicht af van zowel zijn heerlijkheid als zijn vernedering. Het is maar goed dat ik op dit moment niet voel wat ik voelde voordat ik de preekstoel betrad. Anders zou ik nu alleen maar kunnen huilen en niet kunnen spreken. Het is zo'n oneerlijke behandeling van de Heer Jezus, dat ik het eigenlijk niet verdragen kan. Bovendien gaat het ten koste van uw ziel als u hem verwerpt. Wilt u liever verloren gaan dan hem aannemen? Meent u het? Wat is dat voor een vreemde haat? Wilt u uit haat tegen Jezus uzelf verderven? Dwaze zondaar! Nee, het is eigenlijk krankzinnig dat u eigen zonden wil dragen en de dood verkiest boven het bezit van Christus als uw zaligmaker en Heere. Toch is het nog steeds zo dat u tot hem niet wilt komen, opdat u het leven zou hebben. Denk nog eens even na over uw daden. Wat weigert u eigenlijk? Wat houdt uw daad in? U weigert tot hem te komen. Als het een komen zou zijn tot Sinaï, een plaats van vlammende bliksemstralen en vreselijke donderslagen, zou ik uw weigering of aarzeling kunnen begrijpen. Maar u weigert te komen tot Golgotha, tot Jezus, van wie u niets anders hoort dan barmhartigheid en genade. Dat u tot hem niet komen wilt, dat moet toch wel betekenen dat u zelfs niet over hem nadenkt. Hij mag sterven, maar u laat uzelf niet eens toe om over zijn verzoening na te denken. Hij mag opstaan en zo zijn volk zalig maken, maar u hebt wel iets anders om over na te denken, en dat iets anders zal wel niet meer inhouden dan uw dagelijkse behoeften. Anderen weten nauwelijks hoe ze de uren van een dag door moeten komen, en fladderen van het ene vermaak naar het andere. De zaligheid is het wel waard, dat Jezus Christus ervoor stierf. maar niet dat u erover na zou denken. Helaas, de grote massa denkt eigenlijk aan alles, behalve aan Christus en de eigen ziel. Het nieuws van de krant wordt elke dag door iedereen besproken, maar dat de Heere sterft voor zondaren is niet van belang. Het is vervelend om daaraan herinnerd te worden, zeggen ze, en de preken zijn zo vervelend. Dat de preken zo doods en vervelend gevonden worden, komt door de dode harten van de mensen. Jezus is niet gewenst, omdat de mensen niet tot hem willen komen en leven. O gezegende geest, verander die harde harten en weerbarstige wil. Ach, doe het! Terwijl anderen nog wel toegeven dat ze willen luisteren, weigeren ze toch tot de kern van het geloven te komen. Dat we in hem geloven, is toch eigenlijk het minste wat Jezus Christus van ons kan vragen. Wanneer is hij ooit ontrouw geweest? Heeft hij zijn woorden ooit gebroken? Wat is er onecht in zijn karakter? We zijn aan de waarheid verplicht om in haar te geloven. En als wij nu weten dat dit geloof, dit vertrouwen in hem, dat we door een eenvoudige daad kunnen geven, een zaligmakende daad is, waarom weigeren wij dit dan? Alles wat Jezus vraagt is dat we in hem geloven, hem gehoorzaam zijn. Als hij nu een tiran was, zouden we terug kunnen schrikken voor de gehoorzaamheid. Maar hij is zo genadig. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Het is zowel dom als goddeloos dat we ons tegen hem verzetten. Al zijn volgelingen zeggen dat er geen betere meester is en dat ze niets liever doen dan zijn wensen en bevelen opvolgen, omdat ze erdoor gezegend worden. Beoordeel dan zelf uw weigering. Is die verstandig? Hij vraagt uw liefde, uw hart. Wat een hart moet dat zijn, dat hem niet kan of wel liefhebben. Hoe dwaas, gemeen, dood, zwart en versteend moet zo'n hart wel niet zijn, dat hem, die zijn eigen bloed gaf om ons te verlossen, niet kan liefhebben? O ziel, 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 als u verloren gaat, is het niet omdat het harde, terugstotende evangelie u buitensloot, of omdat de daad voor u onmogelijk of onbereikbaar bleek. U zult verloren gaan, omdat u niet tot hem wilde komen, die u het leven geven wilde. Ik wil nog even blijven praten over het feit dat u handelt alsof u zegt, ik wil niet tot Christus komen om het leven te krijgen. Denk er eens over na waarom u niet komen wilt. Kunt u mij er een goede reden voor geven? Misschien antwoordt u dat u ergens anders uw zaligheid hoopt te vinden. De Joden dachten de zaligheid in de schriften te vinden. Gij meent in dezelf het eeuwige leven te hebben. De persoon Christus verwierpen ze, maar ze onderzochten de oorspronkelijke tekst om de letters te tellen en over de titels en jota's te discussiëren. Toch waren ze verkeerd. De Bijbel kan niet zalig maken. Misschien voelt u dat het beter voor u is om diep in de leer te duiken dan tot Christus te komen. U zult bitter teleurgesteld worden, hoe volmaakt de Bijbel ook is. Als u haar stelt in plaats van Christus, hebt u een keus gedaan die lijnrecht tegenover de juiste keus staat. De juiste keus luidt dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. U moet niet in iets geloven, maar in iemand, hem die hij gezonden heeft. Dat is de grote redder, de persoon van de Heer Jezus Christus. O lieve mensen, ik wenste wel dat u dit inzag. Jezus Christus verzamelt in zijn persoon al het onderwijs van de Bijbel. In zijn gezegende persoonlijkheid is al de kracht van het verlossingswerk volbracht. En wat gedaan moest worden, is gedaan door hem. Wat u nu nog hebt te doen, is het komen tot hem. Wanneer u niet in Jezus gelooft, weigert u de Zoon van God te eren. Hij heeft gezegd, die mij verloochent, zal ik ook verloochenen. Die mij verwerpt, verwerpt dien die mij gezonden heeft. U verwerpt God, wanneer u zijn Christus verwerpt. Het is mogelijk dat de reden waarom u niet komt, ligt in een of andere geheime zonde, die u niet wilt opgeven. O, die verborgen zonden, ze zijn als een worm, die kraagt aan de wortel van de ziel. Ik weet niet wat die zonde is, maar God weet het, en u weet het ook. Is het uw hoogmoed? Kunt u er niet toe komen om door genade, door Gods barmhartigheid gered te worden? Of is het een vleeselijke lust, waarvan u zelf niet kunt losmaken? Is die lust u dierbaar als uw rechterhand? Weg ermee. Het is beter voor u om vermengd het leven binnen te gaan, dan heelhuids in het helse vuur geworpen te worden. Houdt de zonde u terug van Christus, van het leven van de hemel? Hoe dierbaar die Barabbas ook voor u is, kies hem niet boven de Heere. Weg met de zonde, ze is een adder. Weg ermee, of God zal zeggen, weg met u. Ik ben bang dat hetgeen sommigen tegenhoudt, niets betekenende ijdelheid is. Het is zo bij een groot aantal jongeren. En er zijn ook mannen met grijze haren op hun hoofd, maar binnen in hun hoofden niets. Hoewel ze ouder zijn, is hun verstand niet rijper. Ze zijn laf en nietszeggend, bijgelovig en oppervlakkig. Ze drijven met alles de spot en blijven nooit eens ernstig bij één onderwerp. Ze verdienen een scherpe bestraffing. Als u dan per se spelen moet, doe het dan niet met het bloed van Christus. Als u wil spotten, spot dan met iets wat minder belangrijker is dan uw eigen ziel. Het is triest voor een man, als hij zijn hele vermogen zet op de wedren van een paard, zoals sommigen wel doen. Maar het is nog niets vergeleken met het feit dat veel mensen hun eeuwig lot af laten hangen van de mogelijkheid of ze volgende week nog leven. Toch doet u dit. U weet dat u het doet. Ik hoop dat God u wakker schudt en u doet ontwaken uit deze benauwde droom. Nu wil ik terugkomen op ons tweede punt en het feit bekijken dat u niet tot Christus komen wilt. U wilt wel wat anders doen, maar niet tot Christus komen. U wilt wel naar de kerkdienst komen, maar waarom komt u daar dan? Wat doet u er als u Christus niet wenst? U gaat niet slapen zonder gebeden te hebben, en toch is uw bed bidden niets anders dan gewoonte. Maar waar bidt u dan om? Als u de beste gave van God, Jezus Christus, niet begeert, wat wilt u dan nog wel? Als u niet om Christus wilt bidden, waarom zou u dan nog bidden? Ja, u wilt de Bijbel onderzoeken, maar waarom? Wat doen de mensen op het oogstveld? Als zij het graan niet willen hebben, waarom graven mensen in mijnen, als ze geen metalen willen hebben? De Bijbel, met eerbied gesproken, is alleen maar de mijn. Christus is de schat. De Bijbel is de akker. Christus is de oogst. Neem Christus uit de Bijbel weg. Wat blijft er dan nog over? Hij is de kern en het doel van alles. Als u de Bijbel onderzoekt, moet u het doen met het oog op hem. Maar waarom handelt u dan zo vreemd? Ik verlang naar diepe overtuigingen, zegt u. Ja, dat weet ik. U zou ze graag voelen, maar u zou alles liever willen als u maar niet tot Christus hoeft te komen. Maar, zegt een ander, ik moet tijd hebben om na te denken. Ik weet dat u gered wilt worden door uw ideeën. Die zijn belangrijker voor u dan het komen tot Christus. Maar kom nu tot Christus zoals u bent, omdat nu zijn geest met u bezig is. Wilt u het dan nog niet? Dan laat ik u aan uzelf over en behandel ik nog kort mijn derde punt. We letten erop wat de uitslag van uw gedrag zal zijn. Ik zal me in uw geval verplaatsen en voor u spreken. Ik wil niet tot Christus komen, opdat ik het leven heb in zijn naam. Als ik dat gezegd heb, wat houdt het dan in? Het houdt in dat alle goede indrukken die ik gehad heb, onder de prediking van het evangelie, of de gesprekken van ernstige christenen, als een morgendauw of lentedauw zijn verdwenen. Ze zijn allemaal op niets uitgelopen en voorbij gegaan. Ze kunnen mij geen goed doen. Ik heb tevergeefs naar de preek geluisterd, tevergeefs in de Bijbel gelezen, tevergeefs bedstonden bezocht. Als ik niet tot Christus komen wil, is alles tevergeefs. Maar wat dan? Dan mag ik veronderstellen dat de gevoelens die ik heb, want die heb ik nog wel, ook voorbij zullen gaan. Ik zal harder worden, steeds harder en onverschilliger, naarmate de tijd verder gaat. En wat zal er met mij gebeuren? Ik zal nooit meer tot Christus gaan. Ik veronderstel dat sommigen onder u, hoewel u nu niet komen wilt, toch nog eens aan Christus zullen denken. Als ik het aan u vertellen zou als een onomkeerbare zaak, dat u nooit tot Christus komen zult, zult u sidderen. Zal ik nooit tot Christus komen? Dan zal ik verloren gaan, zult u zeggen. Mijn vriend, het ziet er inderdaad naar uit dat u nooit gered wilt zijn. Als u dan tot Jezus gaan moet, waarom nu dan niet? Waarom nu dan niet? Iedere dag wordt de kans groter dat u nooit tot Christus zult gaan. Dit is een bewering die ontzettend waar is voor mensen die al diverse keren wakker geschud zijn en toch weer gaan slapen. U kon wel eens voorgoed in slaap vallen, zodat u in de hel wakker wordt. Gods genade mogen dit voorkomen. En toch is dit het uiteindelijk gevolg voor u. Als u niet tot Christus wilt komen, opdat u het leven zou hebben, moet u eeuwig sterven en voor eeuwig van Gods aangezicht verwijderd worden. Wat zal dat zijn? Vraag het hun, die weten wat dat is. Vraag het aan de rijke man, die vraagt of Lazarus naar hem toe kan komen en zijn vinger in het water kan houden om zijn tong te verkoelen. Vraag het hun, die eeuwig huilen, en ze zullen tanden knarsend antwoorden. Maar ik wil nu niet aanhouden met deze antwoorden. Het zou te aangrijpend worden. Kijk zelf naar uw toekomst. Als u niet tot Christus wilt komen om het leven te ontvangen, zult u het leven nooit bezitten, maar zal de toorn van God op u blijven. En nu het laatste punt. Laten we hopen dat er nog een verandering komt, en wel zeer snel. Ik voel onder het spreken dat sommigen onder ons zeggen, ik durf niet te zeggen dat ik niet wil komen. Nou, dan hoeft u alleen nog maar te zeggen, ik wil komen. Ik hoop dat u het zegt en dat u het ook uitvoert. Hij is het waard dat ik hem gehoorzaam, en ik wil het ook. Hij is mijn liefde waard, door zijn heerlijke genade wil ik hem lief hebben. Ja, ik wil, ja, ik wil. Ik dank God als u dit zegt, al is het maar met bevende lippen, want u mag komen. Hij roept u, zijn eigen woorden luiden, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. U mag komen, zijn gemeente nodigt u uit, en zijn geest roept u, want de geest en de bruid zeggen kom. Wij die zelf gekomen zijn, nodigen u uit, want er staat, die het hoort, zeggen kom. Wie wil, die neemt het water des levens om niet. Voelt uw ziel al week worden? Fluistert er iets in u? Nu is het de genadetijd. Dan bid ik u, bedroef de Heilige Geest niet langer en wacht niet. Nee, wacht niet tot u van uw plaats bent opgestaan. Wacht niet totdat u binnenshuis bent. U hoeft uitwendig niets te laten zien. Niemand hoeft iets van uw besluit af te weten dan u en God alleen. Geef u nu en hier aan hem over, met een zekere en onherroepelijke keuze. Deze tijd is de beste, een betere zal niet komen. Deze dag zal de beste van uw leven zijn, de dag waarop uw eigenlijke leven begon. Deze dag zal lijken op de nacht waarop Israël uit Egypte trok. Wat Jezus van u vraagt, houdt twee zaken in. Geloof en laat u dopen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Eerst met het hart geloven, en dan met de mond de Heere Jezus Christus belijden. In een baptistengemeente is de doop van de gelovige het teken van de keus voor de gekruisigde. In een andere christelijke gemeenschap is dat weer de openbare belijdenis. Maar als deze beide zaken bij u al gebeurd zijn, kunt u via andere wegen de bij u plaatsgevonden verandering laten zien. Door woord en wandel kunt u de mensen die u omringen uw verandering laten zien. Gehoorzaam in ieder geval de woorden van de Heere. Gehoorzaamheid is beter dan een offer. Neem Christus aan en gehoorzaam zijn woord. Beleid zijn dierbare naam. Kom, zing over uw keus, alle mensen die het menen. En God ontferme zich over de rest. Amen.